Ik heet u en mogelijk ook, hopelijk ook jullie, van harte welkom bij deze derde Bijbellezing over de brief van Paulus aan de gemeente van de Filippenzen. Na de aanhef, de inleiding tot de brief, komen we deze avond toe aan de eigenlijke inhoud van de brief aan de Filippenzen. En we zullen met name stilstaan bij het getuigenis van Paulus, hoofdstuk 1, vers 19. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Laten wij beginnen met Psalm 62. En daarvan vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotssteen wezen. En ook het vierde vers. Heel toepasselijk op de situatie. Ook de belijdenis van Paulus. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Goden stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Psalm 62, vers 1 en 4. Zullen wij met en voor elkaar de Heere bidden. Goederetieren, Heere in de hemel. We staan nog op de drempel van de Bijbellezing. Maar aan de hand van deze psalmwoorden nemen onze gedachten een hoge vlucht. En het mag zijn al biddend een gevleugelde toevlucht tot uw troon. biddend of dit de zegen, of dit de uitwerking, of dit de inwerking van het woord van deze avond zal zijn. Dat we zo over een uur de kerktelefoon weer uitzetten en de laptop of de computer weer afzetten. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. En dat niet in een ongelovige gelatenheid, maar in dat geloof dat het overlaat aan u. Want het volgt, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Een gebed dat zingt, neerzingt in hem. Uw lieve zoon, die in de worsteling van Gethsemane ook tot deze overgave geraakte. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Nee, zo hij wil. Stel u gerust. Zwijg Gode stil. Alleen voor hem. Ging het aan op het uur waarin niets te wachten viel. En uw hulp hem niet bleek, opdat als de vrucht daarvan deze heilige overgave geleerd zou worden in het leven met u, geoefend zou worden in de gang achter u en tot een troost zou zijn. In de voetsporen van die overste leidsman, wetend dat het in die sporen gaat, aangaat op de eeuwige vreugde. Heren, we zullen horen van Paulus. Maar ten diepste, dat zou ook zijn wens en zijn bede geweest zijn, zullen we horen van de God van Paulus. Zullen we horen van de genade die u in zijn leven groot gemaakt heeft. Zodat hij in die overgave mocht leven, mocht lijden, mocht strijden. Ja, zich met lichaam en ziel in leven en sterven in de hand weten van u. En heren, we bidden, laat dat de zegen zijn. Dat we heel persoonlijk zo voort mogen en zo voort kunnen. Ook in deze harde tijd. Of welke tijd we in ons leven ook beleven. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Heren, gedenk ons in het openen van het woord. Gedenk ons in het horen van het woord. Hier in de gemeente. Misschien ook wel daarbuiten. Mogelijk komt het woord binnen bij hen die we persoonlijk niet eens ooit ontmoet hebben. Heren, ontmoet u ze. In het kleed van dit getuigenis. En laat zo uw koninkrijk gebouwd worden. Laat uw woord voorspoedig zijn. Laat het tot rijke zegen zijn. Dat is, laat het tot eer van u zijn. En dat niet om onzentwil. We bidden het enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten wij samen lezen. Deze avond uit Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 26. En in de Bijbellezing zullen we vooral stilstaan bij de versen 12 tot en met 19. Het tweede deel zal, zo de Heere dat geeft, de volgende keer nader aan de orde komen. Lezen wij Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Daar luidt het woord van God als volgt. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerdere deel van de broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbend, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste, maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de lezing van Filippenzen 1. En zoals gezegd, we zullen het eerste gedeelte met elkaar beluisteren, overdenken, doordenken, met een bijzonder accent op het 19e vers. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Maar voordat wij horen naar het woord van God, willen wij nog zingen van Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk, geen grens, geen paal, geen maat. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En het zevende, de Heere bewaart de ziel die hem bemint. 145, 6 en 7. Goede vrienden, als het aan Paulus ligt, hoeven de Filippenzen zich zeker geen zorgen te maken. Dat ze dat gedaan zullen hebben, dat is intussen wel goed te begrijpen. Ga maar na. Daar is om te beginnen de situatie van Paulus zelf, de apostel. Paulus, we bedachten dat al eerder, zit gevangen als hij deze brief aan de Filippenzen schrijft. Gevangen, niet omdat Paulus een misdaad begaan heeft. Het is vanwege de zaak van zijn meester, de zaak van zijn heren. Hoe is dat voor hem? Hoe gaat het met hem? Want er komt natuurlijk, Paulus is in afwachting daarvan, er komt natuurlijk een proces, een rechtsgang. En hoe loopt dat af? Komt de apostel weer vrij? Op een zeker moment? Zal hij straks het evangelie weer prediken mogen? Kan hij straks de Filippenzen weer ontmoeten, hen bijstaan, hen wijden met het woord, of zal het alles een heel andere wending krijgen? Zal de apostel misschien worden veroordeeld? En zo ja, wat is dan de straf die hem wacht? Het is niet ondenkbaar toch, dat het hem zelfs zijn leven zal kosten. Daarom zorgen. Maar niet alleen om Paulus zelf. De Filippense vrienden hebben misschien ook wel zich zorgen gemaakt over de zaak van de Here. Hoe moet het? Als Paulus de heidenapostel zou komen weg te vallen inderdaad. Wat betekent dat? Niet alleen voor de Filippense. Maar wat betekent dat voor de kring van de gemeenten? Wat betekent dat voor de kerk van die tijd? Als Paulus het zwijgen zou worden opgelegd, zal dan her en der de vlam van het evangelie niet doven? Daarom, het is heel voorstelbaar dat de Filippenzen zich zorgen hebben gemaakt. Wie weet wat Epafroditus, die Paulus namens hen bezocht heeft, wat hij hen verteld heeft, toen hij verhaalde hoe de apostel eraan toe was. En toch, wat Paulus betreft, hebben de Filippenzen zich geen zorgen te maken. Integendeel. En na de inleidende woorden tot deze brief, waar we de vorige keren bij stilstonden, is dat nu het eerste wat hij de Filippenzen gaat uitleggen. Hij gaat ze vertroosten. Hij mag ze op een heilige wijze een hart onder de riem steken. Hoor maar. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, vers 12, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Ze horen het goed. Ik wil dat gij weet, broeders, dat wat aan mij geschied is, alles wat Paulus overkomen is, dat meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Begrijpt u wat Paulus zeggen wil? Jullie? Eenvoudig gezegd, hij legt de Filippenzen uit dat het niet slecht met hem gaat, al zijn veel dingen hem tegen. Maar dat het juist heel goed met hem gaat. Jawel, Paulus zit gevangen. Maar dat betekent niet dat het hem tegen zit. Ja. Het betekent juist, zo zullen we vanavond ontdekken, dat het hem buitengewoon voorspoedig gaat. Dat klinkt natuurlijk heel raadselachtig. Als er zoveel tegen is, hoe kan je dan schrijven, Paulus, dat het je zo voorspoedig is? Hij legt zelf uit wat hij bedoelt. We lezen van zijn banden. Dat betekent zijn boeien, hè, zijn gevangenschap. Zijn banden in Christus zijn geopenbaard geworden, zijn openbaar geworden in het rechthuis. Zijn banden in Christus zijn openbaar geworden in het rechthuis. Wat betekent dat? Wel, u begrijpt. Als gevangene heeft Paulus te maken met bewakers. Soldaten. En door de tijd heen, dat heeft een hele tijd geduurd, die gevangenschap. Door de tijd heen is Paulus bekend geraakt met die mannen. Hij is een goede bekende geworden, zou je kunnen zeggen, van die Romeinse wacht. Die afdeling die hem bewaken moest. Die mannen, die soldaten, die leren Paulus kennen. Ze spreken hem. Ze horen zijn woorden. Er was altijd een soldaat bij hem. Ze hebben hem horen bidden. Tot de Heere. Ze hebben ontdekt waarom Paulus eigenlijk een gevangene was. En ze kregen zodoende te horen over de Heere. En dat heeft zijn uitwerking niet gemist. De Heere stelt die apostel in gevangenschap tot een rijke zegen. Het woord van Paulus werkt bekering. Ik moet natuurlijk zeggen, het woord van de Heilige Geest werkt bekering. Hoe wonderlijk. Als we aan het eind van de brief komen, ik weet niet of dat lukt dit seizoen, maar aan het einde van die brief, dan zullen we lezen dat Paulus de Filippenzen met name de groeten doet, zo staat er dan, van degene die van het huis van de keizer zijn. Van degene die van het huis van de keizer zijn. En ja, dan zullen we toch moeten denken aan mensen die tot bekering kwamen, omdat de Heere die gevangen apostel gebruikte om het zaad van de wedergeboorte in hun hart te zaaien. En daarom, kijk, daarom is Paulus werkelijk blij. Maar dan ook werkelijk blij. Hij schrijft dit niet aan de Filippenzen, hè, fatsoenshalve. Hij schrijft dat niet zo, alsof hij zich mooier voor wil doen dan hij werkelijk is. En hij zegt het niet, zoals wij mensen wel eens doen, toch? Hij zegt niet dat het best wel goed met hem gaat, terwijl het eigenlijk helemaal niet goed met hem gaat. Paulus is echt blij. Verheugd in God. Want de zaak van de Heere gaat door. Christus wordt groot gemaakt, zegt Paulus. In de gevangenis. Maar ook nog eens daarbuiten. We horen ook hoe dat zit. De weg die Paulus moet gaan, vrienden, en de manier waarop hij die weg mag gaan, is ook nog eens tot zegen voor de broeders buiten zijn gevangenschap. Door het voorbeeld van Paulus, zo lezen we, krijgen de meeste broeders buiten de gevangenis meer vrijmoedigheid om het evangelie te spreken. Misschien dat u dat kunt herkennen. Hoe de beproeving van anderen, en dan vooral natuurlijk de krachtige genade die erdoor openbaar komt, hoe die beproeving van anderen ook andere christenen tot bemoediging mag zijn. Ja toch? Hoe kun je je er soms over verwonderen? En je erover verheugen? Als in het leven van anderen de heerlijkheid van God zo wonderlijk openbaar komt. En zo vergingen de broeders van Paulus kennelijk ook. En hij is dat aan de weet gekomen. En dat heeft op zijn beurt Paulus ongetwijfeld weer vertroost. En dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Vers 14. Net zoals ook vandaag de dag nog, de Heilige Geest. Het getuigenis van een vervolgde christen, misschien in Korea, gebruiken kan om u en mij van een stuk vreesachtigheid te bevrijden. Ik zei net, u herkent dat misschien wel. Hoe Gods genade verheerlijkt in het leven van anderen, u nog tot versterking kan zijn. Ik zei, u herkent dat misschien. Daar komt nog een vraag bij. Bent u het misschien? Zo'n voorbeeld. Zo'n voorbeeld van een mens in wie de Heere zijn genade verheerlijkt tot bemoediging voor anderen. Maar ik ben het met u eens. Wonderlijk is het wel dat die man in zijn gevangenschap, Paulus, zo blijmoedig kan zijn. De man was ook een mens van vlees en bloed, nietwaar? En reken maar dat verdriet Paulus ook niet vreemd is geweest en dat hij zich bij dagen en bij nachten ook verlaten heeft gevoeld en eenzaam en teleurgesteld en aangevochten. Verdrietig. Misschien wel het meest vanwege zijn eigen broeders. Sommigen dan. En dan bedoel ik sommige predikers, we lazen dat. Sommige predikers in de stad waar Paulus gevangen zit. Er zijn er, ook een dominee is nergens te goed voor. Er zijn predikers in die stad waar Paulus gevangen zit, die aan zijn banden nog verdrukking willen toebrengen. Dat betekent heel eenvoudig, ze willen het lijden van Paulus nog verzwaren, verergeren, verscherpen. Denk het u in. Het zal, denk ik, afgunst geweest zijn, hè, die deze mensen drijft. Voor Paulus daar kwam, genoten zij misschien aanzien, aandacht. Maar toen Paulus verscheen, raakten ze misschien een beetje in de schaduw, op de achtergrond. En nu zien ze hun kans schoon om hun positie, hun naam, hun invloed terug te winnen. Ten koste van Paulus, ten koste van zijn naam en ten koste van zijn invloed, zo denken ze. En Paulus oordeelt, hun boodschap is niet verkeerd. Ze verkondigen Christus. Maar hun bedoelingen zijn dat wel. Ze hebben weliswaar een goede boodschap, maar met die goede boodschap zijn ze op zichzelf uit. En ze hebben het op Paulus voorzien. Ik las ergens, hun boodschap is hemels, hun motieven komen uit de hel. We horen van nijd, twist, twisting, onzuiverheid en het preken van Christus onder een deksel. Daar gaat het dus over rivaliteit. Dan gaat het over zelfzucht. Ze doen alsof het hen om Christus is te doen. Maar het gaat intussen om henzelf. Dat is dat deksel. Het zal Paulus diep bedroefd hebben, denkt u niet? Vooral, lijkt me, omdat deze broeders met hun bedenkelijke praktijk eens zullen staan voor de koning van de kerk zelf. En toch is Paulus blij. Wat een wonder van zelfverloochening. Hij is toch blij. Want Christus wordt verkondigd. En dat is het enige dat voor Paulus telt. Het gaat namelijk niet meer om hem. Het gaat om zijn meester. En daarin verblijd ik mij. Ja, zo gaat Paulus verder. Ik zal mij ook verblijden. Dus de blijdschap van Paulus is niet van korte duur. Het is niet een opleving. Het is niet een moment van hoop. Nee, hij zal zich ook verblijden. Ook naar de toekomst toe. Paulus is verblijd en zijn blijdschap is vast. Dit is zo'n hartelijke vreugde in God door Christus. Om het met de Heidelberger te zeggen. Zijn blijdschap is vast. Terwijl Paulus toch, net als ieder van ons, heel niet weet wat de toekomst hem brengen zal. Er kan zomaar van alles veranderen, toch? Komt de apostel ooit nog vrij? Mag hij blijven leven? Al is dat in gevangenschap? Of zal hij sterven? Dat hij dat zelf ook niet weet, dat blijkt wel. Als hij zegt, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. En toch zal ik mij verblijden. Want hij rust in Christus. Straks zegt hij het, hè. Het leven is mij Christus. Bij dat wondere heilgeheim hopen we de volgende keer stil te staan en er stil van te worden. Maar nu wordt al wel duidelijk dat als je in Christus rusten mag, dat dan je diepste vreugde niet afhangt van wat er gebeurt of wat er niet gebeurt. Voor Paulus ligt het zo, dat zolang Christus in zijn leven groot gemaakt wordt, zijn vreugde gegarandeerd is. Als hij er is, is het goed. Als hij maar verhoogd wordt, is er blijdschap in zijn hart. Hoe het verder ook gaat. Misschien denkt u, ja, dat is wel heel hoog gegrepen. Dat is wel heel hoog, ook geestelijk hoog gegrepen. Verblijd in hem. Terwijl er zoveel tegen is, terwijl er heel veel tegen is, terwijl alles tegen is. U moet Habakkuk 3 eens lezen. Habakkuk die het al biddend over zo'n weergaloze crisis heeft. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, u hoorde er onlangs nog van. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. En het werk van de olijfboom liegen zal. En de velden geen spijze voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. Dat er geen rund op de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Dat kan dus wel. Paulus had er ervaring mee. Nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Daar had Paulus ervaring mee. En dat konden de Filippenzen weten. Beter dan wie ook. Want juist in de gevangenis in hun stad, Filippi, had Paulus ooit gezongen. Met broeder Silas samen. In de gevangenis. Met zijn voeten in de stok. In het stikdonker. Had hij Gods lof gezongen in de nacht, omdat hij hem verwachtte. En nu mag hij het getuigen. Ik zal mij ook verblijden. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan die man zich verblijden met een gerechtelijk onderzoek, gevangenschap, misschien zelfs de dood in het vooruitzicht? U moet u zelf eens in zijn plaats denken, als dat lukt, tenminste. Opgesloten, ingesloten. De toekomst ongewis. De dreiging van de dood. Ja, ik zal mij ook verblijden. Trouwens. Daar hoef je niet per se voor in de gevangenis te zitten. Er kan wat op een mens afkomen, toch? U kunt er misschien beter over meepraten dan u lief is. Je kan in een situatie geraken, u zit er misschien middenin. Waarvan je met een van de psalmen zou kunnen zeggen, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Misschien moet u wel met Paulus zeggen. Of de dood ermee gemoeid is, ik weet het niet. Hoe kan Paulus dan zo zeker zijn van zijn blijdschap? Op grond waarvan kan Paulus dat zeggen? Paulus is toch niet als die mensen die zichzelf iets wijs maken of zichzelf iets aanpraten en die tevreden zijn met een ongegronde hoop? Zoals een man die ik jaren geleden ontmoette in het ziekenhuis, ernstig ziek. Hij leefde helemaal los van God en zijn dienst. En toen ik aan hem vroeg hoe het met hem was, toen zei hij, God heeft me laten zien dat er voor mij aan het einde van de tunnel toch zeker het licht wacht. Maar desgevraagd legde hij uit dat het woord van God er niet bij open was gegaan. Het woord van de Heere was er niet aan te pas gekomen. Het was geen uitkomst bij de Heere vandaan, die hij met biddende handen in verwondering ontvangen had. Nee, hij ging er maar gewoon van uit dat het allemaal wel goed kwam. Dat dat bij Paulus niet speelt, dat begrijpt u. En dat we daar hem niet van hoeven te verdenken, dat mogen duidelijk zijn. Paulus heeft goede gronden om dit te zeggen. Dat blijkt hier ook heel duidelijk. Er zijn dingen die hij weet, zo horen we, vers 19. Want ik weet. En dat woordje want, dat laat natuurlijk zien dat Paulus nu de reden gaat geven waarom hij zo'n vaste vreugde kent. Want ik weet. Paulus weet dingen. En dat woordje weten, vers 19, dat betekent eigenlijk weten op goede gronden. Het is een beproefd weten. Later in de brief heeft Paulus het op een zeker ogenblik over, ik weet vernederd te worden. Met andere woorden, daar had hij ervaring mee. Nou, zo klinkt dat hier ook. Want ik weet. Dat is een beproefd weten. Mooi om te zien, hè? Hoe de Bijbel de ervaring en dat weten zo dicht bij elkaar houdt. Niet alleen mooi om te zien, maar ook voor u en jou en mij tot lering. Paulus kent diepe vreugde. Hij heeft een vaste vreugde. Hij verblijdt zich en hij zal zich ook verblijden. Blijdschap, dat is een emotie, hè? Dat is een gevoel, dat is iets wat je beleeft. Maar dat heeft voor Paulus niet alleen maar te maken met gevoel of met stemming. Nee, die blijdschap heeft een wortel. Die blijdschap is ergens in gegrond. Hij weet bepaalde dingen. En daarom, en laten wij die twee dingen ook nooit uit elkaar halen. Natuurlijk, waarachtig geloof bestaat nooit zonder gevoel. Wie de Heere vreest, beleeft dingen. Die beleeft droefheid, die beleeft vreugde, die beleeft verlangen, die beleeft heimwee, verslagenheid en al die dingen meer. Alleen, waar komt dat vandaan? Wordt dat opgeroepen door het moment? Of door die welsprekende prediker die zijn gehoor mee weet te nemen? Dat soort ervaringen zijn in de regel ondiep. En voor je het weet zijn ze verjaagd en verwaaid en verdampt. Ware beleving wortelt in dat weten. En zonder dat weten worden de stemming en de sfeer bepalend. Werkelijke geestelijke ervaring wortelt in dat weten. En andersom is het natuurlijk zo dat dit weten niet zonder beleving kan zijn. Wat weet Paulus dan? Wat maakt dan die vaste blijdschap in zijn hart uit? Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Hij weet dit. En dan bedoelt Paulus alles wat hem overkomen is. Dit zal voor hem ter zaligheid gedijen. Of zoals je dat ook zou kunnen vertalen. Het zal alles op zijn behoud uitlopen. Al die omstandigheden van nood. Al die tegenheden. Al die tegenstand. Het zal alles uitlopen op zijn verlossing. En dan is het nog niet eens zo makkelijk om uit te maken wat Paulus daar nu precies mee bedoelt. Het woordje zaligheid, dat is in de grondtaal van de Bijbel verlossing of behoud. Dat zou kunnen betekenen verlossing in tijdelijke zin. Maar het kan ook betekenen verlossing in eeuwige zin. Wat bedoel je, Paulus? Ik weet dat dit alles mij ter zaligheid, dat dit alles mij tot behoud gedijen zal. Bedoelt Paulus daarmee dat hij er zeker van is dat hij weer vrij zal komen? Dat alles uiteindelijk toch tot verlossing zal zijn, tot vrijlating? In dat geval is niet zo goed te begrijpen dat hij in het volgende vers zegt dat hij niet weet of zijn dood ermee gemoeid is. Of bedoelt Paulus toch, en ik geloof dat, bedoelt Paulus toch uiteindelijk zijn eeuwig behoud? Zaligheid dus in de eigenlijke zin van het woord. Misschien bedoelt hij wel allebei. Wie weet. Maar hoe het ook gaat, dat betekent het in elk geval. Hoe het ook gaat, het zal alles uitlopen op zijn behoud. Ook al weet Paulus niet bij voorbaat hoe. Of door zijn vrijlating, of door zijn dood. Maar hoe het ook gaat, het gaat aan op de zaligheid. Dat is zijn blijdschap. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Hoe weet je dat, Paulus? Om te beginnen moeten we dan denk ik zeggen, dat weet Paulus door het woord. Hè? Paulus heeft ook Psalm 37 gekend. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Had hij zelf trouwens niet aan de christenen in Rome geschreven. En wij weten, Romeinen 8, wij weten, daar heb je het weer, en wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Trouwens, het lijkt er sterk op dat Paulus in deze tekst, vers 19, een woord van Job citeert. Job, die grote leider in het Oude Testament. Weet u wat Job zegt op de bodem van zijn lijden? Hij zegt, ook zal hij mij, de Heere dus, ook zal hij mij tot zaligheid zijn. Job was zo'n man die mocht weten, dat God het voor hem zou opnemen. Paulus weet dat ook. Het was hem alleen een andermaal gebleken in zijn leven, nietwaar? Ik denk aan de dag Paulus gebeten werd door die slang, door die adder. die uit die bundel takken tevoorschijn kroop en Paulus in zijn hand beet. En alle omstanders stonden te wachten tot hij dood zou neervallen. Maar Paulus had het beest afgeschud en dat lezen we in de Bijbel. En hij leed niets kwaad. En hij leed niets kwaad. Nee, want de Heere had dat kwaad ten beste gekeerd. En nu in deze gevangenis ook weer. Als een apostel in de banden, we zouden zeggen gebonden en daarom machteloos, krachteloos. Als een apostel in banden mag hij tot zegen zijn. En terwijl de boze denkt dat Paulus is uitgeschakeld, schakelt de Heere hem wonderlijk in om binnen de gevangen muren van zijn gevangenschap een prediker te zijn van het kruis van zijn Heere, tot zegen van zondaren. Zodat Christus ook daar groot gemaakt wordt. Paulus mag weten dat alles is gericht op de zaligheid. Dat werkelijk alle dingen, begrijpen kan ik het ook niet. Je kunt het bij tijden in je leven enkel maar bewonderen en hem erom aanbidden. Maar Paulus, hij weet dat alle dingen, echt alle dingen, de pijnlijkste dingen, de moeilijkste dingen, de scherpste dingen, de zwaarste dingen, dat ze toch nog moeten medewerken ten goede. En dat is zijn vreugde, in zijn verdriet. Niet na zijn verdriet, in zijn verdriet. Dat niet te weten, hoe verdrietig is dat? Hoe ontroostbaar ben je dan? Als niet alles uitloopt op de zaligheid, maar op de rampzaligheid. En dat is toch een deel van elk mens die niet, zoals Paulus, in Christus rusten mag. Voor wie Christus alles is. Door levende banden van geloof en liefde met hem verbonden. Buiten Christus ligt ons bestaan onder de vloek. En dat komt ook uit in wat de Heidelberger Catechismus noemt, de tijdelijke en de eeuwige straf. En nu is het zeker niet zo dat de Heere een mens in dit leven naar zijn zonde straft. Die vergissing begingen de vrienden van Job. Maar in alle leed en gebrokenheid en tegenheid, in al dat bederf, zien we toch iets, proeven we toch ook iets. Voelen we toch ook iets. Van de gevolgen van de zonde. Al dat bederf is ten diepste een voorbode. Van het eeuwig bederf. En hoe is het om daarin zonder God te zijn? Een bestaan waarvan de Bijbel zegt het stevend onherroepelijk af. Op de eeuwige ondergang. Of een mens dat nu beseft of niet beseft. Hoe aangrijpend. Buiten Christus te leven. Waarbij alle verdriet en leed en smart nog maar een schim zijn van dat wat komt. Of het de mens nu naar de maatstaven van deze wereld goed gaat of niet. Het loopt uit op de eeuwige ondergang. Beseffen we dat ook? Paulus zou hebben gezegd. Hij zou hebben gevraagd vanavond, weet u dat ook? De Bijbel waarschuwt voor een leven, voor die weg, voor dat oordeel. En wie daaraan voorbij leeft, die leeft op de rand van de verlorenheid zelf. Als je dat weet, buiten Christus een verloren zondaar te zijn, is dat geen weten dat blijdschap geeft. Het is ook geen weten waar je het in uit kunt houden. Integendeel. Dat drijft uit tot God. Als een mens in nood. Dat doet buigen voor hem. Smekend om ontferming. Dat doet weten en wenen. Als een verloren zondaar aan de voeten van Christus. Maar juist op die plek. Laat de Heilige Geest je dit weten. Maak je kennis met dit geheim. uit dit woord van vanavond. Als er niets meer rest voor je behoud dan Christus alleen. En je met alle nood en zonde en je verloren leven mag rusten in hem. Dan is één van de vruchten daarvan dit. Ik weet. Ik weet. Ik weet. Dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Dan is alles in je bestaan daarheen gericht. Omdat Christus er de hand aan slaat. Dan loopt alles uit op je zaligheid. Dan werken alle dingen mede ten goede. Het avondmaalsformulier zou het zo zeggen. Dan ben ik vervuld met zijn zegening. Waarom? Omdat hij mijn vervloeking op zich genomen heeft. En dan zijn we bij het hart van de blijdschap van Paulus. Dit is er de diepste reden van. Zijn leven is Christus. En in hem en door hem is de vloek weggenomen. Zeker, dan ondervindt een christen ook nog veelzins de gevolgen van de zonde. In tegenheid, in neergang, in afbraak, in bederf. Soms o zoveel en zo aangrijpend. Vraag het maar aan Paulus. Alleen de vloek is eruit. Het is niet tot vergelding, want de straf heeft hij gedragen. En nu loopt alles op de zaligheid uit. Het zal alles medewerken ten goede. We lezen in een van zijn andere brieven. In Christus zijn al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen. Ook dit weten. Door het geloof in hem is het, ik weet, dat mij dit ter zaligheid gedijen zal. Ook dat hele moeilijke, ook dat hele pijnlijke, ook dat volkomen onbegrijpelijke in mijn leven. Het zal ter zaligheid gedijen. Ook dat wat enkel verlies lijkt te zijn. Ook waar ik met mijn mensenogen nu werkelijk niets goeds aan ontdekken kan. En ik volstrekt niet snap hoe dit ooit ter zaligheid gedijen kan, toch. Wonderlijk zorgt de Heere daarvoor. Net zoals de gevangenschap van Paulus totaal geen verlies was. Voor hem niet, voor de gemeente niet, voor de kerk niet. Maar een groot gewin. Wij lezen nog steeds in die brief die we danken aan de gevangenschap van Paulus. Het loopt alles uit op het behoud. Dat spreekt niet vanzelf. Dat is niet een simpel rekensommetje, hè? Zodat je ongeacht in welke omstandigheden je in je leven raakt. Zodat je altijd onbewogen, onberoerd doorgaat en doormarcheert. Het is een wonder. Het is geen formule. Het is een wonder. Dat is het voor Paulus ook. Het is een bloem die in de diepte geurt. Het wordt juist door de verdrukking heen verstaan. Laat ik het zo zeggen. Het is iets wat je op het gebed ontvangen mag. Daarom is dat gebed zo belangrijk. En meer nog, de Heilige Geest. Want die twee noemt Paulus tot slot, hè, in vers 19. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en de toebrenging van de Geest van Jezus Christus. Twee middelen die God gebruikt om die verlossing en die blijdschap te werken. Dat weten. Het gebed van de gemeente en de bijstand van de Heilige Geest. Door uw gebed en de toebrenging van de Geest van Jezus Christus. Toebrenging, eigenlijk staat er eenvoudig een woord dat betekent ondersteuning. Dus met het oog op die zaligheid en dat behoud en ook die blijdschap daarover, is de Heilige Geest onmisbaar. En hij noemt de Heilige Geest hier veelzeggend de Geest van Christus. Het is de Geest van hem. Die volkomen onder het kruis volhardde. Het kruis heeft verdragen, de schande veracht vanwege de voorgestelde vreugde. We hebben ontvangen de Geest die uit God is. Schrijft Paulus op een andere plaats, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De Geest zal Paulus bij de hand nemen. En zo zal het uitlopen op de zaligheid. En mag hij zich er nu al zo in verheugen. En dan zal Christus zelfs zijn verdrukkingen gebruiken om zondaren nog te winnen voor het licht. Zoals Paulus schrijft over de vrucht van zijn gevangenschap. De vrucht voor God. En daar zit Paulus met zijn gedachten ook nu alweer. Vers 20. Hij verwacht en hoopt dat Christus zal worden grootgemaakt. Daar gaat het immers om. Dat is op het hoogst het ten beste keren van het kwade. Dat is de zaligheid. Christus zal worden grootgemaakt. En als Paulus daarvoor in de gevangenis moet, dan moet dat maar. En als hij daarvoor leven moet, dan ziet hij daar naar uit. Maar als hij daarvoor sterven moet, is ook dat pure winst. Hebt u zo uw leed wel eens beleefd? Uw kruis gedragen, wetend, het gaat alles aan op de zaligheid. En als Christus maar groot gemaakt wordt. Door de wijze waarop je je kruis draagt. Door je getuigenis tot zegen van anderen. Natuurlijk schrikt u daarvoor terug, net als ik. U zegt, hoe zal ik? Dacht u dat Paulus al die woorden zomaar paraat had? Daarvoor is hij aangewezen op de toebrenging van de Heilige Geest. Dat is zo in de gevangenis, dat is zo in de zorgen, dat is zo in ziekte, dat is zo in leven, dat is zo in sterven. Ja, maar hij noemt nog wat toch? Door uw gebed. Het gebed van de Filippenzen. Hoe nauw horen die twee bij elkaar? De Heilige Geest en het gebed. De catechismus zegt toch dat God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Ik kan alleen maar tegen u zeggen en tegen mezelf. Leef op uw knieën dan. Dat deed Paulus in die cel ook. Dat hoorden we al eerder. Leef op uw knieën. Voor uzelf en voor anderen. Misschien wel heel concreet die man, die vrouw naast u. Het gezin, zondags een paar banken voor u. Want zo is er blijdschap. Zo is er dat weten. Zo is er deze vrucht. En vooral, zo wordt Christus groot gemaakt. Laten wij samen zingen. Van Psalm 56. En daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam, als Christus maar verhoogd wordt. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. 56, het zesde vers. Zo wordt zijn lof vergroot. Heere, wat zou Paulus ook in die nacht er van harte van gezongen hebben. En we bidden, u die hem deze woorden gaf, Heilige Geest, schrijf ze zelf als met uw vinger, ook in onze harten en gedachten. Misschien luistert er een oudere mee. Misschien luistert er een zieke mee. Misschien een jongere. Met een hart vol vragen. Dit dan deze avond overblijft. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Hoe de weg ook gaat. Hoe u ook gaat. Maar dat in de overgave aan hem, die overste leidsman en voleinder van het geloof, geen beschaming kan zijn. En zeg ons de rust op, Heere, als wij in de spiegel van dit woord onszelf ontwaren en zeggen moeten, ik weet het niet. Om niet te rusten, eer we rusten in u. En legt u ook daar, door het woord van deze avond, de hand aan. Heere, zie in genade op ons neer. We bidden voor hen die treuren. Misschien heel vers verdriet, misschien al heel oud verdriet. Wat telkens ververst wordt. We bidden voor hen die rouw dragen. Die de eenzaamheid al zwaarder valt. Bidden voor hen die zoveel zorg kennen. Zoveel. En veel dragen ze misschien alleen. Heere, gedenk ook in dagen van blijdschap en van dank. We bidden. Zie een gunst op de gemeente ter neer. Houd ons dicht bij uw woord en dicht bij uw hart. En zegen het woord dat op allerlei manieren uitgaat, onder klein en onder groot. Het zal niet ledig wederkeren, maar we bidden. Laat het een middel zijn om een machtige oogst voor u te bereiden. Ook in ons midden, ook in ons binnenste. Neem onze dank zo aan, hoor ons gebed, neem ons voor uw rekening. En dat uit enkel genade, waar wij dat bidden en danken. In Jezus' naam. Amen. Wij nemen weer afscheid van elkaar. Ik wens u en jullie van harte al het goede toe. Dat is voor alles en boven alles de zegen van de Allerhoogste. En we hopen ook in dit verband elkaar spoedig weer te treffen. Van harte Gods zegen.